Goedemorgen. Deze mooie morgen. Met een opkomende zon deze kant op getuft. Prachtig. Ja, ik vind het altijd wel mooi om een spreekbeurt voor te bereiden. En dan vind ik het altijd wel een uitdaging. Wat zet ik er voor titel boven? Ik vind het altijd moet een pakkende titel moeten boven staan. En deze is, wat zullen we eten? En ja, eten kun je op veel verschillende manieren opvatten. Maar ons lichaam heeft voedsel nodig om te functioneren, om te groeien. Maar geestelijk hebben we ook voedsel nodig om geestelijk te groeien en te floreren. Zo werkt dat. En ja, de laatste tijd kom ik tot de conclusie dat het in Nederland met het voedsel niet zo geweldig goed gaat. We eten verkeerd, er worden verkeerde spullen aangeboden, we hebben geen volkstuintje meer, we hebben geen moestuintje meer, we weten niet meer hoe dat werkt. Mijn moeder wist dat vroeger wel, die kwam van de boerderij en die wist precies, de aardappels moeten daarin en dan nog een jaar, maar liefst het volgend jaar in het perceeltje ernaast, anders gaat dat niet goed. Moet je nou eens omkomen. 20 soorten aardappels bij de supermarkt en niemand weet waar het vandaan komt. Heel veel tijd geleden werd ik een keer op een boodschap gestuurd. Ga even naar de supermarkt en haal even een doos kroketten. Nou, dat denk ik, dat kan ik toch wel doen, hè? Een doos kroketten. Ja, ja. Nou, er waren 7 soorten. Ja, ik moest gewoon een kroketten hebben, maar die stonden er niet bij. Zoiets simpels, hè? Dus ik heb de bedrijfsleider erbij gehaald voor de gein. Ik zei, leg me even uit. Ik zei, ik word gestuurd om gewone kroketten te halen. Ik zeg maar, je hebt 6 of 7 soorten, maar ik zie ze niet. Ja, we hebben maar een keuze gemaakt samen. Hij vond het ook wel aardig. Maar wat doen we in Nederland? Ja, we gooien voedsel weg. Hè. Gemiddeld gooien we per persoon 40 kilo per jaar gooien we weg. Per persoon. Grijzaads en baby meegerekend. Dat is €150 per persoon. Gooien we weg. En ik denk dat het met het geestelijk voedsel ook wel een klein beetje zo is. En we zullen het daarover hebben. En als je over voedsel gaat nadenken, dan staat er nog wel wat voedseladviezen van de Heere God in zijn woord. Als hij de mens schept in Genesis, dan geeft hij daar altijd een heel nauwkeurig voedseladvies bij. En misschien moeten we even bladeren naar Genesis 1, waar we dat lezen in vers 29... Ik begin bij vers 27. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde, over de aarde kruipen. En God zei, dubbele punt, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas dat op heel de aarde is, alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Dat was het voedseladvies wat de Heere God aan de mens geeft voor de zondeval. Dus de Heere God schiep ons met een spijsverteringssysteem wat ontworpen is om zaaddragend gewas en om fruit te eten. Zo is het gemaakt. Zo heeft de Heere God het bedoeld. Dat we daar in de loop van de jaren behoorlijk van zijn afgeweken, dat is onze schuld. Maar dit voedseladvies van de Heere God heeft hij nooit herroepen. Hij heeft nooit gezegd, later, na de zondeval of na de zondvloed of wat dan ook, heeft hij nooit gezegd dat dit vervallen is. Dit is het eerste advies wat de Heere God aan ons geeft. En dit staat als een paal boven water. En als we niet weten hoe dat moet, dan moeten we gewoon op Gods woord terugvallen, altijd. Dat geldt onder alle omstandigheden. Maar ja, er gebeurt van alles. Hè. We hebben het vervolg gelezen, de zondeval, hoofdstuk 3 en de zondvloed. En dan komt er in hoofdstuk 9, Genesis 9, een volgende opmerking van de Heere God. En ze beginnen met z'n achten, een helemaal nieuw begin. De hele aarde wordt opnieuw gereset, een grote reset van de Heere God. Hij zorgt daarvoor, hem kun je daar toevertrouwen. Hij gaat het in de toekomst nog een keer doen, dan krijgen we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En daar zie ik wel naar uit. En dan staat er in hoofdstuk 9 vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht. Bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Kijk, er komt nu iets bij. Alles wat beweegt, mag gegeten worden. En Dat is niet altijd geweldig gezond voor de mens, dat weten wij wel. Ik kan me nog wel goed herinneren, mijn schoonmoeder had altijd wat last van de gewrichten. En dan zei ze, ja, zei ze, ik weet wel hoe het komt. Als ik een maand lang geen varkensvlees eet, is het weer over. En dat was ook zo. Nou, onthield ze zich keurig een maand lang van het eten van varkensvlees. Maar een vark is natuurlijk een aaseter. En de Heere God heeft nadrukkelijk later op Horeb in Leviticus 11 ook verboden voor het volk Israël dat ze vooral geen aaseters moesten eten. Dat is slecht voor de mens. Daar was ook een hele duidelijke reden voor. Maar de Heere God geeft als laatste in deze zin wel staat evenals het groene kruid. Met andere woorden, dat advies uit Genesis 1 vers 29, dat staat nog steeds overeind. Dat staat zeker overeind. En dat er een nieuwe situatie is ontstaan, dat mogen duidelijk zijn. En dat er in de, kijk tussen dit advies van de Heere God in vers 3 van hoofdstuk 9 en het eerste advies, daar zit wel 1656 jaar tussen, hè? Dat is een heel eind. En of de mensen in die tijd geen vlees hebben gegeten, ik weet het niet. De Bijbel spreekt daar niet over. Dus daar kunnen we alleen maar over speculeren. En dan stel ik u voor om even te gaan bladeren naar Deuteronomium 7. Naar de tweede wetgeving. Deuteronomium 7. Want we weten al dat op later in Leviticus dat de Heere God uitgebreide wetten geeft en voorschriften. Vooral met betrekking tot hygiëne en voedsel bereiden en als iets bedorven is, wat moet je dan doen en wat moet je wel eten en wat moet je niet eten. En dat was heel veel verder uitgebreid dan de adviezen die de Heere God de eerste twee keer gaf. En waarom was dat? Dat was omdat dit een speciaal voedseladvies was voor zijn volk. En dan lees je in hoofdstuk 7, vers 7, vers 6 begin ik. Maar u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heer liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was de kleinste van alle volken. Maar vanwege de liefde van de Heer voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit het hand van Farao, de koning van Egypte. Prachtige, mooie, verstrekkende woorden. Dit is dus de reden waarom de Heere God zo'n bijzonder voedseladvies geeft, wat we straks zullen lezen uit Leviticus 11. Want daar gaat het om. Dan zie je dus dat de Heere God kijkt wat hij voor ogen heeft, dat er verschillende doelgroepen zijn, als ik dat moderne woord een beetje toch eerbiedig mag gebruiken. Wij weten hoe dat werkt. En dan lezen we verder in hoofdstuk 28 van hetzelfde boek, Deuteronomium. Wat de bedoeling uiteindelijk van de Heere God is met het volk Israël. Dan lezen we in hoofdstuk 28 vers 13. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. En als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in het stad en vervloekt zult u zijn op het veld, enzovoort, enzovoort. En dan vallen er een heleboel vervloekingen. En dat is wel de moeite waard, want alle zegeningen die de Heere God hier voorstelt, die zijn allemaal voorwaardelijk. Als u blijft luisteren naar datgene wat mij voor ogen staat, en dan zult u een groot volk worden. En dat is Gods wens, dat is Gods belofte, dat is Gods profetie. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren, hè? Het is nog niet zo ver. Israël is nu een klein landje in een heel klein stukje volk nog. Er wonen maar een paar miljoen Joden in Israël. En wat aan Joden daarbuiten woont is veel meer. En de 10 stammen, dat weten we, hebben we helemaal geen zicht meer op. Maar als de Heere God een bepaalde profetie in zijn woord zegt, bijvoorbeeld in Psalm 105 vers 1, dat ze uit moeten gaan om de grote daden Gods, de grote reputatie van de Heere God bekend te maken aan alle andere volken, dan gaat dat gebeuren natuurlijk. Het is uitgesloten dat zoiets niet door zou gaan, omdat een mens iets weigerachtigs heeft. Of als een mens hardnekkig is en iets niet wil. Alles wat de Heer en God profeteert in zijn woord, dat zal vervuld worden. En ook dit. Het zal het hoofd van alle volken worden. Ze zullen een toppositie krijgen. Ze zullen alle andere volken zullen uiteindelijk naar Israël toe gaan. En ze zullen aan de slip van de jas van de Joodse man trekken en zeggen, we willen met u gaan, want wij weten dat de Heer is met u. Nou, dat is nu nog niet het geval. Maar het is wel iets moois wat in de toekomst gaat gebeuren. Dus dat de Heere God op een gegeven moment uitvoerige adviezen geeft. Laat het u even naar Leviticus 11. En dat hele boek met Leviticus staat natuurlijk boordevol met prachtige mooie adviezen betreffende hygiëne en een gedragscode, hoe de mensen moesten omgaan met elkaar en met alles wat de Heere God geeft. Maar ook voedseladviezen. Ik lees daar maar even een gedeelte van, omdat dat nu gebleken is. De laatste jaren zijn er natuurlijk heel veel onderzoekingen gedaan naar dit soort uitspraken. En er zijn ook hele mooie boeken over geschreven. En dan staat er in hoofdstuk 11 vers 1, de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron en zei tegen hen, spreek tot de Israëlieten, dit zijn de dieren die u mag eten van alle dieren die op de aarde zijn. Alle dieren met gespleten hoeven, waaraan de hoef in tweeën gespleten is en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, die mag u eten. Maar deze dieren mag u niet eten. Van die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben. De kameel, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. De klipdas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. De haas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. Het varken, want die heeft wel gespleten hoeven. De hoef is in tweeën gespleten, maar het herkoud, het gekoude niet. Dat is voor u onrein. Nou ja, en zo gaat dat nog een heel hoofdstuk door. En dat is wel heel mooi, bijvoorbeeld dat van die haas, en daar moet iedereen natuurlijk een beetje lachend over doen. Maar een haas herkoudt wel degelijk. Het gebeurt regelmatig dat een haas zijn eigen keutels weer opvreet en herkoudt. En een haas is dus een herkouwer. Ja, wij hebben dat natuurlijk jarenlang niet geweten. Want er zijn, zoals ik al zei, mooie boeken over geschreven en dan zie je dus dat er een hele duidelijke reden is. En bij die latere onderzoeken blijkt ook dat in de darmen van bepaalde dieren die aaseters zijn, zoals de paling en het varken, daar zitten bepaalde stoffen in. Die moeten mensen niet krijgen. Dat is niet goed. Als de Heere God zoiets zegt, als wat hier staat, dan is dat de moeite waard. Want dat is de waarheid. We hebben geen andere referentie. Ik bedoel, wat hebben we de laatste jaren niet aan voedingsadviezen en boeken over diëten gelezen, gezien? De revue passeren. Ongelooflijk, stapels. Kookprogramma's op de televisie, je wordt ermee doodgegooid. Ik vind het ergerlijk. Maar het gaat altijd over lekker eten, mooi eten, snel eten, goedkoop eten, duur eten. Maar het gaat nooit over vitaminerijk eten. En daar is nog net ligt het probleem. Als we nou om ons heen kijken, de afgelopen 2 jaar, dan mogen we toch wel tot de conclusie komen dat de kwaliteit van het gemiddelde immuunsysteem, wat de Heer de mens in de God schiep, in de mens schiep, dat de Heer dat mooi geschapen is, maar dat de kwaliteit daarvan beneden alle pijl is. Als er een simpel virusje voorbij komt, dan vallen de doden. En dat is natuurlijk met een griepvirus altijd al zo geweest. En wij vielen daar niet over. Maar ik denk dat we de conclusie mogen trekken dat we toch wel een klein beetje met ons voedsel op een verkeerde pad zijn. En dat is natuurlijk geestelijk is dat ook zo. Als er overal lege kerken staan en dat mensen in kerken gaan wonen, het is bijna op het programma Binnenste Buiten zie je dat wel eens, dat er weer een of andere kerk leeg staat en mensen gaan er wonen en die maakt daar een mooi huisje van en dan gaan dit en dat en zo. Prachtig. Maar het is natuurlijk symptomatisch in deze tijd dat al die gebouwen leeg komen te staan. Kijk, daar heb ik een glaasje voor. Dus de Heere God, wat hij adviseert, dat staat. En als we niet weten wat we moeten eten en hoe we moeten eten, dan moeten we daar eens om denken. Denk ik dan. En geestelijk gesproken gaat dat net zo. En daar gaan we het verder over hebben. En dan gebeurt het natuurlijk dat er een heleboel misgaat in het leven van Israël. De 10 stammen. Die worden 700 voor Christus al met z'n allen weggestuurd voor straf. En uiteindelijk de 2 stammen die nog over zijn, Benjamin en Juda, worden ook weggestuurd. En we lezen daarover in het boek Daniël. Maar Daniël hoorde ook bij de ballingen. Ezechiël, Daniël. Ik moet even wennen, dit is mijn nieuwe Bijbel en dit is de eerste keer dat ik hem gebruik. De bladzijden zitten nog wat vast. En Daniël was een jongeman van een jaar of 17 en die werd op transport gesteld met zijn hele volk. En daar ben je dan in den vreemde. Andere naam, andere cultuur, andere taal, ander voedsel, alles anders. Hij kreeg ook een andere naam. En dan moet je zeg maar, dan moet je daar maar even proberen te handhaven. En dan lezen we in hoofdstuk 1, vers 3. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van de hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk van het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania Zadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. En Daniel nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning en met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitziet zien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Enzovoort, enzovoort. 10 dagen ten opzichte van 3 jaar. En ze volgen een keurig het advies zoals de Heere God het gegeven heeft. En de Heere God gaf genade. Dat zie je maar. Anders lukt dat in 10 dagen natuurlijk nooit. Maar je ziet dus dat er toch weer plantaardig voedsel is wat ze gaan drinken. En ze onthouden zich van wijn. Op zichzelf is wijn natuurlijk best helemaal niet verkeerd. Maar water is natuurlijk beter. En zo zie je dus dat ook buiten Israël, als de Heere God zich ermee bemoeit en hij heeft er een bepaald doel mee. En dat had hij natuurlijk met Daniel, dat zien we aan de latere openbaringen aan Daniel gegeven, dat de Heere God hele bijzondere adviezen geeft, zodat die mensen gezond zijn. En zo gebeurde het ook met Ezechiël. Ezechiël is een man die moeilijke omstandigheden moest leven. Laat dan maar even naar een boekje terug, Ezechiël 4. Het hele volk was weer eens op transport gesteld naar Babel. En dan de profeet Ezechiël wordt daar achteraan naartoe gestuurd. Hij moet dus naar Babel toe reizen en daar zich begeven onder zijn volksgenoten. En daar heeft de Heere God een opdracht voor hem om bepaalde dingen duidelijk te maken. U moet niet vergeten, er was natuurlijk toen niet een complete Bijbel zoals wij die gelukkig hebben. En dan lees ik in hoofdstuk 4 dat de Heere God het woord spreekt tegen Ezechiël. En dan staat er in vers 1: en u, mensenkind, neem u een tegel, leg die voor u neer en teken daarop een stad, Jeruzalem. Sla het beleg ervoor, bouw er een schans tegen, werp er een belegeringsdam tegenaan, stel legerkampen erop tegenop en zet er rondom stormrammen tegenin. neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Houd dan uw blik er vast opgericht. Zo raakt zij in belegering en zult u haar belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël. Moet je je voorstellen dat de Heere God dat dus van je vraagt. Je moet helemaal naar Babel reizen en je eentje, het volk achterna. Je moet dus van een vrije land, al redelijk vrij, moet je naar een een vijandig land gaan. En daar moet je dus op een gegeven moment tussen je volksgenoten gaan liggen en dan een tegel pakken. En dan moet je op gaan tekenen met een krijtje. En dan moet je dus symbolisch gaan weergeven wat er in de toekomst met Israël zal gebeuren. In een vreemd land. En dat is niet zomaar. En dan staat er in vers 4. En u ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid in het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. En ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, overeenkomstig het aantal dagen, 390 dagen, dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël zult dragen. Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg ik u een dag op. Dus 430 dagen, overeenkomstig de 430 jaar van ongerechtigheid van Israël en Juda. Dat moest Ezechiël in het vreemde land doen. En met zijn blik gericht op die tegel, met die stormbram en al die symboliek eromheen. De mensen die zullen wel gedacht hebben, wat is die man van het lotje getikt. Maar dit was de opdracht die de Heere God gaf. En dan gebeurt er nog een heleboel meer. En dan vers 7. En u zult uw blik richten op de belegering van Jeruzalem. Op die steen, dus die tegel. Terwijl u er met uw ontblote arm tegen profeteert. En zie, ik zal touwen om u heen slaan, zodat u zich niet kunt omkeren van uw ene zij op uw andere zij. Totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid. Dat is met een opgave. En dan komt het voedseladvies. En neem u tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Doe die dan in één pot en maak daarvan voor uzelf brood. Het aantal dagen dat u op uw zij ligt, 390 dagen, moet u dat eten. Uw voedsel dat u moet eten zal in gewicht 20 sikkel per dag zijn. Op vaste tijden moet u dat eten. U moet een afgemeten hoeveelheid water drinken. Een zesde deel van een hin. Op vaste tijden moet u dat drinken. U moet verder een gerstekoek eten en die voor hun ogen bakken. Op klonten menselijke uitwerpselen. Nou, wat een opdracht. Maar het gaat erom dat dus deze Ezechiël meer dan een jaar moet leven alleen maar op dit voedseladvies. Gerstekoek, water en Ezechiël brood. En het mooie is, als je dit product zo ziet, hè, tarwe, gierst, bonen, linzen, gierst en gerst en spelt, dat is op dit moment nog gewoon als Ezechiël brood te koop. Als je gaat googlen op Ezechiël brood, dan kom je op een speciale site en dan kun je van die broodjes kopen van 800 gram of zo, dat ze wegen, ingevroren, maar dat schijnt nogal gauw te bederven. En daar betaal je dan een paar euro van. En dat is helemaal gemaakt volgens dit concept. Dus het is nog gewoon te koop. Het staat ook op dat bepakking Ezechiël 4:9. Dat vind ik ontzettend mooi dat nog steeds te koop is. Maar dat blijkt namelijk bij onderzoek dat de kwaliteit van dit voedsel is zo divers. Er zit zoveel vitamine, mineralen en alles in wat een mens moet hebben. Daar kun je gewoon op leven. Hier kan gewoon een gezond mens op leven zonder problemen met water erbij. Ja, en voor de smaak misschien nog een gerstkoek erbij. En dat voedsel moest hij wel zelf bereiden. Dus hij moest wel regelmatig even overeind. Maar vervolgens dus 390 dagen op je ene zij liggen. Altijd maar. Nou, dat lijkt me niet makkelijk. Ik heb eens een keer 8 weken op mijn rug moeten liggen. Toen ik wat schroeven in mijn been kreeg. Nou, dat viel niet mee. Tjoe, jongen, op je rug en niet even lekker op je zij. Wat een gedoe. Maar Ezechiël, die had het maar te doen en hij deed het ook. En zo zie je dat de Heere God dus heel goed nauwkeurig weet. Omdat hij ook de mens schiep. Wat de mens nodig heeft. Wat is er nou nodig? Wij leren dat, hè? Vitamine, vezels, mineralen. Ja, precies, dat hebben we nodig. Maar we wijken daar bijna iedere dag van af. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld bepaalde korensoorten neemt waar ze witbrood van maken. Als je dat koren neemt, ze halen werkelijk alles eruit wat goed voor de mens is. Absoluut alles. En wat er dan overblijft is witbrood. Dat is alleen maar maagvulling, verder niks. Er zit helemaal niets meer in. Oh, je mag het lekker vinden met een dikke laag jam. Ik vind het best. Dat vind ik ook. Maar er zit niets in wat goed is voor de mens. Want de link tussen voedsel tot je nemen en welzijn voor je lichaam, die is helemaal zoek. Het gaat over lekker eten, het gaat over mooi eten. We doen er een paar blaadjes van een bloem op het eten. Bepaalde bloemen schijnen eetbaar te zijn. Dat wil zeggen, ze zijn niet erg vies. Ik liep laatst ergens en daar was een boom en die bloeide. En ik had net gehoord dat die blaadjes, die kun je ook eten. Nou, ik plukte er dan een paar van. Nou, ja. Het is niet, nou, ja. Maar dat de link tussen het welzijn voor je lichaam, het voeden van je lichaam met de juiste stoffen, met datgene wat ons via de media wordt toevertrouwd, is volledig zoek. En geestelijk gaat dat natuurlijk net zo. Wij maken het bijvoorbeeld jaren geleden mee. Er was een kennis van mij, een zakenrelatie, die ging trouwen. En wij werden uitgenodigd op een trouwerij. Het was heel gezellig. En dat waren gelovige mensen. En als gelovige moet je toch iets bijzonders doen, omdat je gelovig bent en zo. Toen gingen bruid en bruidspaar met z'n tweeën op het podium de avondmaaltijd gebruiken, zoals die in Korinthe 15 staat. Of Korinthe 11, geloof ik, ja. We gingen avondmaal vieren met z'n tweetjes, tafeltje, glaasje wijn, broodje. En die gingen dat doen. Gewoon leuk. Ja, waarom niet? Ik heb ook wel eens gehoord, daar gingen ze ook wel eens een tijdje vasten en zo. Wel gewoon eten, maar niet speciale dingen en zo. Gewoon, ja, de Bijbel die zegt het dus, waarom zouden we het niet doen? Ik bedoel, de werkelijke overdrachtelijke betekenis, de meeste mensen beginnen er niet eens meer over te denken hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dus eten, dat is voedsel tot je nemen. En om lichamelijk te groeien en het lichaam in stand te houden. En het is een beeld van het geestelijk leven, dat ook regelmatig gevoed moet worden. Iedere morgen beginnen met een gedeelte te lezen uit Gods woord is denk ik een hele goede zaak. En Gods woord spreekt daar natuurlijk ook uitvoerig over hoe dat allemaal werkt. En bijvoorbeeld 1 Korinthe 3, daar ging natuurlijk vroeger in Israël ook het een en ander aan mis. En we hebben daar alles een keer samen over gesproken, meen ik, 1 Korinthe 3. Daar legt Paulus ook de link tussen het nemen van voedsel en het eten datgene wat God bedoelt is voor volwassen mensen. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 3, te beginnen bij het eerste vers: en ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u namelijk met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk? En wandelt u dan niet naar de mens? Ja, zo werkt het wel. En Hebreeën 5, daar wordt het ook over geschreven aan de Hebreërs. En een Hebreër is een nakomeling van Abraham. Dus dit is ook weer zo'n typische brief aan de nakomelingen van Abraham. En dan lees je dus in Hebreeën 5, vers 12. En ook deze brief is denk ik geschreven door Paulus. Daar zegt hij in vers 12, want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is nog een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Om te onderscheiden waar het op aankomt. Zoek de dingen die boven zijn, zegt hij in de latere brieven. Om te onderscheiden waar het op aankomt. En ik denk dat het vooral in deze bizarre tijd, waar zoveel vermeende vastigheden omgevallen zijn, waar heel veel mensen in onzekerheid, in angst leven. We merken dat bijvoorbeeld op de Bijbelkringen. Ik mag een Bijbelkring bij ons thuis leiden en eentje in Ede. En dat merk je ook. Meestal houden we om 9:30 met het officiële gedeelte op. Dat de mensen veel langer blijven praten en blijven hangen en blijven rondvragen. En ze zijn zo blij elkaar weer te ontmoeten. En dat merk je gewoon. Daar is meer en meer behoefte aan. En ik denk dat dat een goede zaak is. En dan, maar het kan nog erger, dat verwijt aan de Hebreeën en aan Corinthiërs was duidelijk, maar het kan nog erger, want in 1 Petrus 2, daar is nog een duidelijk verwijt van Paulus of van Petrus, de eerste algemene brief van de apostel Petrus, en deze is geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing, dus deze brief is geschreven aan de 10 stammen die al jaren weg zijn. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, vers 2, en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tier is. en kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En wordt ook u zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. Kijk, en dit gaat nog een stapje verder als we net in Hebreeën gelezen hebben. Dat de Joden hadden al gerekend naar hun leeftijd, naar de tijd, leraars moeten zijn om alle volken de grote daden van de Heere God te vertellen. Zoals de opdracht ook stond in Psalm 105 vers 1 bijvoorbeeld. Maar hier staat, vers 2, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, komma, en nou komt de voorwaarde, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heer de goede tier is. Kijk, daar waren ze nog niet eens aan toe. Die mensen die waren helemaal compleet van het pad afgedwaald, die waren geestelijk dus het spoor helemaal bijster, en die moesten eerst weer zover komen dat ze de Heer wel goede tieren vinden. Proeven dat de Heere goede tier is, dat de Heere God tiert van goedheid. En dan konden ze beginnen met melk, voorzichtig. Daarna wat hapjes met iets verdund voedsel, voorzichtig, een beetje smakken, zoals dat gaat met een kleine. En dan na verloop van tijd vast voedsel, de schriftonderzoek. Dat is de bedoeling. En ik denk dat dat een goede zaak is, dat je dus vooral nu dus moet weten hoe het allemaal in de vork en de steel zit. En Paulus die schrijft daar zo uitvoerig over in Efeze 4, over wat het allemaal noodzakelijk is om vast voedsel te eten. En hij geeft een prachtige mooie opsomming welke weg de Heere God daar in het verleden heeft bewandeld. Efeze 4, ja, je komt altijd in de Efezebrief uit, denk ik soms. En daar geeft hij eventjes een opsomming vanaf het 11e vers, Efeze 4, vers 11. En hij, met een hoofdletter, de Heere God, heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog anderen als herders en leraars. Waarom? Om de heiligen, dat zijn wij dus, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, schuine streep vrouw, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Groeien, geestelijk groeien naar hem toe, dichter naar hem toe. En dat werkt altijd. Wij zijn in Zeist op de woensdagavond met de Bijbelstudie bezig onder leiding van broeder Peter Slachter met het boek De Openbaring aan Johannes. Nou, dat is een pittig boek. We zijn er nu al 2 jaar mee bezig achter elkaar. En iedere keer valt er weer een klein puzzelstukje op zijn plaats. Iedere keer kom je in ieder geval onder de indruk van Gods grote plannen. Iedere keer word je er weer blij van dat je dus in de gaten krijgt dat de Heere God toch volledig de controle heeft over alles. Dat hem de regie kun je wel toevertrouwen. En hij heeft de regie. Het is niet zo dat er iets uit de hand gelopen is of zo. We leven nu in genadetijd. De genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Alle mensen staat er. En als we dan later in de evangelie lezen dat Jezus stierf voor de hele kosmos. Dat staat in het Grieks kosmos. Dat betekent nogal wat. Hè? Dat horen we allemaal bij. Dat is niet meer alleen Israël. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer. Want ik zal u vertellen, er is wat wind van leer tegenwoordig. En wat we nodig hebben is vast voedsel om verder te groeien tot een volwassen geestelijke man en een volwassen geestelijke vrouw. Vast voedsel om niet heen en weer geslingerd te worden. Vast voedsel om niet beïnvloed te worden door het bedrog van mensen. En daar mag je best gelovige mensen tussen zetten. Wij wonen in een straat waar ook nog wat kerkgangers zijn. Ik kan ze bijna niet meer anders definiëren als kerkgangers, als enige onderscheid. Want er is niet meer contact met hun te krijgen betreffende de geestelijke zaken. Ook als je nu in deze bizarre tijd probeert in contact te leggen en ze hebben van ja, maar laten we vooral niet vergeten, de Heere God is erbij en hij houdt van ons, hij kent ons. Dan hoor je alleen maar als commentaar ja, maar, weet je wel, nou dan komt er weer een smoes, ja, maar, ja. De Heere God is erbij. Ja, maar. Ja, als je dat al ontkent, wat moet je dan? En ik kan me herinneren van een paar jaar geleden dat buurman van een huisje of 4, 5 verderop, ze hebben daar een of ander gebouwtje en dat werd plat gegooid en er werd een nieuw gebouw neergezet, een soort dienstencentrum en daar werd ook een kerkje kwam daar. Ja, zegt hij, wij gaan een groene kerk zijn. Een groene kerk. Wij streven ernaar om een groene kerk te maken. Oh, moest ik even over nadenken. Ik denk, ja, wat bedoel je nou precies? Ja, zegt hij, maar jij weet natuurlijk niet of de mensen vlees eten. Nou, daar moest ik heel voorzichtig mee inhouden, dat ik niet in lachen uitbarstte. Maar als dat nou de definitie is van gelovigen, dat je een groene kerk moet zijn, dus energie-neutraal. Dus allemaal op een fietsje zitten, om een dynamootje om licht te maken voor de TL-buizen. En ondertussen de versterker voeren, misschien ook niet. En dan, maar dan de opmerking, je weet ook niet of ze vlees eten. Nou, dan denk ik, ja, jongen, waar te beginnen? Waar moet ik die man nou vertellen van de liefde van Christus, die of hij nou wel vlees eet of niet vlees eet, het maakt niet uit, hij houdt van ons. Wij zijn hemelburgers geworden, hij heeft ons een prachtige nieuwe status gegeven van hemelburgers, met een geweldige toekomst. We zijn van de week even bij Bout op bezoek geweest. De koster in Zeist, kerk in Zeist. Bout is al jaren ziek, maar het loopt nou af. Hij ligt nou aan de zuurstof. En dan, ja, dan moet je elkaar een hand geven en dan moet je zeggen, nou Bout, tot ziens jongen. Maar dat is wel mooi, hè, dat je kunt zeggen tot ziens. En hij ligt daar op zijn bed te getuigen. Zo prachtig mooi. Zo prachtig mooi. Zelfs de arts die op bezoek komt, die stond met tranen in de ogen. Nou, dan denk ik, ja, Bout, geweldig man. De laatste loodjes, ja, het is de laatste etappe. Ja, het is een bergetappe, een zware etappe, maar hij hoeft zelf niet te trappen. De Heere God helpt bij alles. En dat is dan toch iets om blij mee te zijn. En ja, vast voedsel moeten we tot ons nemen om staande te blijven. Vooral als het spannend en onzeker wordt en vast voedsel. Omdat wij geheel anders zijn. Wij hebben Christus leren kennen. Wij hebben een hele andere manier van denken. Onze conclusies zijn ook altijd anders. En vast voedsel, ja, dat maakt ook dat we blij zijn, dat we rust krijgen. En dat het tilt ons uit boven de misère van elke dag. Als ik nou die ellende in de wereld om me heen zie, via de media, dan zie je ontzettend veel mensen die vreselijk bang zijn en vreselijk verdrietig zijn. En een enorme puinhoop. En dan denk ik, wat heerlijk dat er een Heere God is waar ik troost kan vinden onder alle omstandigheden. En dan hoofdstuk 4 van Efeze, het 24ste vers, dat spreekt ook over. ik lees maar even vanaf vers 20, want Paulus is wel van de lange zinnen. Hè? Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u tenminste gehoord hebt van de door hem en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. De geest van ons denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Enzovoort, enzovoort. Ja, dat is wat de Heere God voor ogen heeft met ons. Daar mogen we in wandelen. En ook als dat niet goed lukt. Als je bij jezelf tot de conclusie komt dat het weer eens een klein beetje behoorlijk misgaat. Dan is er helemaal niks aan de hand. Niks verontrustend, helemaal niks. De Heere God heeft ons lief, heeft ons een nieuwe status gegeven, hemelburger. Hij heeft ons volmaakt verklaard in Christus. En dat staat. Dat staat. Dat zegt zijn woord. Dat is de waarheid. En alles wat daarvan afwijkt, daar mag je aan voorbij gaan. En de kennis waar we het over hebben hier in dit gedeelte, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word niet boos, enzovoort, enzovoort. Dan worden we geacht bezig te zijn met de dingen die boven zijn. Bezig te zijn met de dingen die kennis van de Heere God hebben. Daar wordt het woordje epignosis gebruikt. En we weten, gnosis, dat is dan de huis- en de keukenkennis. Dat is de kennis die je kunt vermeerderen door oefening. Dat is gnosis. En die maakt opgeblazen. Maar epignosis, dat is een woord wat we in de laatste 7 brieven vinden. Onder andere. En dat is dan een kennis van de dingen die boven zijn. Dat is de kennis van de zaken waar je blij van wordt. En die maakt niet opgeblazen. En je hoeft helemaal niet prat te gaan op huistuin- en keukenkennis, want dat zet geen zoden aan de dijk. Maar de Heere God geeft ons zijn woord en alles wat hij daarin schrijft is in principe gaat over zijn grootheid en het doel dat hij met de mensen heeft. En dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is als we ons daar echt dagelijks met een behoorlijke portie mee voeden. En mijn ervaring is dat het 's morgens vroeg Als ik wakker word, dan schijnen er altijd bepaalde dingen die me te binnen schieten. En dan even een paar versen lezen, al is het nog zo simpel. Het blijft in de hele dag in je kop hangen. En dat is gewoon heerlijk. Ook als je aan het houthakken bent, en dat doe ik nog wel eens even. Dan zit er iets in je achterhoofd waarvan je denkt van, oh ja, waar zou dat over gaan? Want ja, bij die handeling die je verricht, hoef je niet na te denken. Het gaat automatisch. En je moet een beetje voorraad hebben voor de volgende winter. En dat is geestelijk natuurlijk net zo. Je moet zorgen dat je voorraad krijgt in je hoofd. Geestelijke voorraad. Voordat de kwade dagen komen. Voordat de dagen komen waarvan je zegt, ik heb daarin geen lust. En ik sprak een poos geleden nog, hadden mijn broeder op bezoek. En die zei, dan zit ik in de dienst. En dan ben ik blij dat ik er zit. En dan zit de spreker die begint. En dan zit ik heerlijk te luisteren. En dan na 10 minuten, dan blokkeert het bij mij bovenin. Dan wil ik niet meer. Dat zijn de kwade dagen. Dan moet je dus zelf van tevoren zorgen dat je voldoende voorraad hebt, geestelijk voorraad. Zodat je daarop kunt terugvallen. Ook als je niet meer kunt lezen, of als er andere omstandigheden gebeuren. Of als je ergens zit waar je geen Bijbel bij je mag hebben. Dat komt ook voor, hè. Dan is het goed als je voorraad hebt. En daar wil ik voor pleiten, dat we daarmee bezig zijn. Ons voeden met de rijke dis die hij ons aanbiedt. Gewoon aanschuiven, samen daarvan genieten. En hij geeft overvloedig. We hebben daar een paar mooie liederen van gezongen vanmorgen. En daar zit ik echt lekker mee te zingen. Ik hou daarvan. En een orgeltje erbij kan ook nooit kwaad. Dat is natuurlijk een prachtige, mooie historie. Maar dan denk ik bij mezelf, wat hebben we het goed, mensen. Dat we elkaar mogen hebben. Dat we ons aan elkaar mogen optrekken. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we samen mogen zingen. En dat we straks weer naar ons plekje gaan, thuis. Waar de Heere God een doel met ons leven heeft. En dat kan voor iedereen heel verschillend zijn. Ik denk dat het goed is als we hem danken voor al datgene wat hij ons geeft in zijn liefde. En ons aan hem toevertrouwen, ook voor de dingen die weer gaan komen en waar we wellicht moeite mee hebben. Ik zal u voorgaan. Lieve Vader, dank u wel voor het woord wat u ons geeft. Voor het prachtige vaste voedsel waar uw woord bol van staat. Dank u wel dat u zich ook zo nadrukkelijk manifesteert in de natuur om ons heen. Het nieuwe leven wat op dit moment uit de grond barst. Heer, dank u wel dat we dat ook zien in de activiteit van de vogels die nesten bouwen. En allemaal nieuw leven, Heer. Het is een prachtig hoe u zich daarin uitdrukt. Heer, en wij hebben dat zelf ook ervaren, want we hebben nieuw leven van u ontvangen. Toen we tot geloof kwamen, Heer. Toen u ons bevestigde met uw geest als garantiebewijs voor iets wat komt in de toekomst en wat nog mooier is. Heer, we zijn er blij mee dat u ons uittilt boven de misère hier beneden. We zijn blij dat u ons uw woord geeft. 930 pagina's met prachtige informatie waarin u zichzelf manifesteert. En we willen ons graag daaraan toevertrouwen en aan uzelf. Ook voor de komende week maar weer. Ook als we straks thuis zijn, misschien in een totale andere omgeving. Misschien alleen, misschien met ziekte om ons heen. Maar u bent erbij, Heer. U hebt ons op het oog. U hebt ons individueel gekocht en betaald. En voor zover we nu nog in het vlees leven, mogen we leven door het geloof van Jezus Christus. Heer, uw woord hebt het allemaal zo prachtig uitgeknoppeld en we danken u daarvoor. Heer, dank u dat we op u kunnen rekenen. Blindelings, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, Heer, en er is geen keuze met u. Want zo bent u niet. Heer, dank u wel voor alles. Amen. En dan had ik nog een lied meegenomen. En dat lied, dat is een hele mooie melodie. In het Engels is de melodie, gaat de tekst van It is well with my soul. En dat vind ik een mooie melodie. Ik heb het een paar keer gehoord zingen, vierstemmig. Dat was heel mooi. Maar om dat nou letterlijk over te zetten, het gaat goed met mijn ziel, dat klopt niet helemaal. En het is een mooie melodie. Job die kan hem spelen. En ik heb daar een andere tekst op gezet. Ik heb de tekst van Johannes de Heerlied gepakt. 7, nog wat, 84. En die heb ik een beetje aangepast. En dan is het heel goed als we de refrein gaan zingen. Het is goed, dan zingen de vrouwen alleen. Het is goed. En de mannen, het is goed. Weet u wel? En dan moet ik die vrouwen daar ook even aanhouden. Dan klinkt dat heel mooi harmonieus. En dan nog een keer. En dan het laatste, het is goed wat God doet. Dat zingen we dan samen weer. Dat bij zichzelf. Maar vooral, dames, dat eerste, het is goed. Even aanhouden, al die tellen, dat de mannen ook zingen. En ik denk dat de melodie wel bekend is. En Job die speelt het wel eventjes voor. Dus dat gaat helemaal goed komen.